Welkom bij seizoen 2 van Samen Onderwijzer, de podcast. Mijn naam is Jannemijn Leijten en in deze podcast ga ik iedere aflevering in gesprek met een collega uit het beroepsonderwijs over wat ons werk nou zo tof maakt, wat deze collega zo inspirerend maakt en wat is nou eigenlijk goed onderwijs? Welke projecten, taken, ontwikkelingen van deze collega dragen bij aan goed onderwijs voor die studenten in ons mooie beroepsonderwijs? En wat kunnen we daarin van elkaar leren? Ik ben benieuwd. Luister je met me mee?
Wij zitten hier heel veel met het team echt eerst eventjes op de relatie. Dat de leerling kan landen. Er gebeurt natuurlijk voor die leerling al heel veel.
Ja. En ze hier op school komen, dan is dat al heftig omdat ze hier op school komen. Maar er zit al zoveel aan vooraf natuurlijk.
Ja, inderdaad. Die hele reis naar Nederland. Woonplaatsen regelen. Familie moeten missen. Dat soort dingen. En je merkt wel dat de leerlingen zich ook heel erg hechten aan de mentor van de klas. Die zien ze natuurlijk het vaakst. En de ISK is eigenlijk de eerste stabiele plek waar ze terechtkomen.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Samen Onderwijzen, de podcast. We zitten ondertussen aan het einde van seizoen 2 en ik ben vandaag te gast bij de ISK. En tegenover mij zit Kadia.
Hi.
Hi, fijn dat ik hier mag zijn.
Ja, welkom.
Ik zei al, we hebben al jaren naast elkaar gewerkt zo ongeveer. Ik zit de straat verderop en toch was ik hier nog nooit geweest.
Ja, ja.
Nou ja, dat is al voor mij een doel behaald. Want bij mij is het doel ook van de podcast mijn netwerk uitbreiden en mijn collega's leren kennen. Nou, zo dichtbij en we leren elkaar vandaag pas kennen.
Ja, nou, beter nu dan nooit, hè?
Dat is waar, dat is waar. En ik hoop dus dat door de mensen die dit luisteren, dat het een makkelijkere kennismaking is.
Ja.
Vertel eens, Kadia, wie ben jij?
Ik ben Kadia. Ik ben 37 jaar. Ik woon in Tilburg. Ik heb een zoon van 18. Die zit ook bij Curio. Die doet de opleiding Sport en Bewegen. Inmiddels werk ik al sinds december 2014 hier op de ISK. Mm-hmm. Ontzettend leuk. Leuke leerlingen, leuke leerlingpopulatie, leuke collega's. Dus ik heb het hier ontzettend naar mijn zin.
Oké, ik heb gelijk twee vragen. Enerzijds is, jij maakt dus ons werk eigenlijk van twee kanten mee. Hè? Als docent, maar nu ook als ouder van een leerling.
Ja, klopt. Ja, dat klopt.
Merk je dat daar, zit je zo natuurlijk op een ander type onderwijs als waar je zelf lesgeeft.
Ja.
Maar merk je dan verschil daarin, in die rollen? Zie jij nu Curio van een andere kant?
Nou, vorig jaar zat mijn zoon dus in het eerste jaar van zijn opleiding. En toen kwam natuurlijk de eerste keer dat we online lessen moesten gaan geven. Dus ik moest zelf online les geven. En hij kreeg online les aangeboden. Yeah. En af en toe was ik wel een beetje aan het struggelen van oké, hoe ga ik dat nou doen? En als hij dan les kreeg, dan kon ik ook een beetje kijken hoe de andere Curio-collega's dat deden. En je zag natuurlijk wel heel veel verschil in de verschillende docenten. Yeah. Maar ik kreeg daar ook wel weer zelf ideetjes van. Van, oh ja, zo kan ik dat ook doen inderdaad. En dus dat was wel leuk om te zien.
Mooi. Dat is vooral de positieve kant aan
Nou ja, het online onderwijs vond ik, dat vind ik niet ideaal. Dus dat was natuurlijk niet super positief. Maar ik kon er wel positieve dingen uithalen. Ja,
mooi.
Dat zeker. Ja.
Hey, en daarnaast zeg jij de ISK, ik noemde het ook al.
Ja.
Dat is natuurlijk een afkorting, niet iedereen zal begrijpen wat het is. Dus wat is de ISK, wat is jullie specifieke doelgroep?
Oké. Nou, de ISK staat voor Internationale Schakelklas. En wij bieden hier onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar. Mm-hmm. Soms dan zijn ze ook nog net iets ouder dan 18 als ze voor hun 18e zijn begonnen, dan mogen ze hier gewoon nog hun schoolcarrière afmaken op de ISK. Ja. En wij bieden voornamelijk Nederlandse lessen aan. Mm-hmm. Maar ze krijgen hier ook andere vakken, zoals rekenen, biologie, verkeerslessen, sport, CKV krijgen ze hier ook.
Dus eigenlijk zinnige vormen,
CKV. Ja, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk gaat het erom dat ze binnen 1,5 tot 2 jaar echt Nederlands leren. Mm-hmm. En dan laten wij ze uitstromen naar of VO-onderwijs of MBO-onderwijs. En
Dus een 12-jarige die zeg maar even op 13 of 14-jarige leeftijd hier zijn traject heeft gehad, die gaat door naar het voortgezet onderwijs, het VO.
Ja.
En een 16, 17, 18-jarige of plus,
die stroomt
in principe richting het MBO.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Hey, en de nadruk ligt hier dus op de Nederlandse taal.
Ja.
Nou, dat is ook niet voor niks, want wie is jullie doelgroep?
Onze doelgroep, dat zijn leerlingen eigenlijk vanuit de hele wereld. We hebben vluchtelingen, bijvoorbeeld uit Syrië, uit Eritrea, Afghanistan. Maar we hebben ook economische vluchtelingen. Hè. Mm-hmm. We hebben een paar jaar geleden, hebben we heel veel leerlingen uit Griekenland bijvoorbeeld gehad.
Yeah.
Maar we hebben natuurlijk ook mensen die op vakantie zijn geweest in een heel mooi land, daar de liefde vonden en in Nederland kwamen wonen met het hele gezin.
Oh, yeah.
Dus eigenlijk van alles wat een beetje, maar alle leerlingen hier hebben een buitenlandse achtergrond.
Ja.
Yeah. Yeah.
Hey, en wat trekt jou zo aan in dit type onderwijs?
Nou, ik ben zelf, ik ben wel in Nederland geboren, maar mijn moeder is van Indonesië en mijn vader is van Aruba. En ik ben in Nederland opgegroeid, dus ik had eigenlijk van jongs af aan al te maken met allemaal verschillende culturen.
Yeah,
de Indonesische cultuur aan mijn moeders kant, de Arubaanse cultuur, maar dan ook de Nederlandse cultuur, mijn vrienden, vriendinnen en school. Dus ik voelde me altijd thuis op een plek waar ik kon werken met verschillende culturen.
Ja. Ja, dat komt hier wel heel mooi samen.
Ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
Hey, nou geef je al vrij specifiek aan dat je zegt van bijvoorbeeld een paar jaar terug vanuit Griekenland veel leerlingen gekregen. Dat was door het faillissement, neem ik aan, van Griekenland.
Dat waren vooral economische vluchtelingen inderdaad.
Ja, precies. Ja. Ja, merk je dat er echt bij jullie dan ook hele duidelijke... Dus als jij vandaag het nieuws kijkt, weet je bewijzen van al van over een maand heb ik een... toestroom van een bepaald type studenten.
Ja, een maand is wel heel snel, maar inderdaad, we hebben nu de afgelopen maanden is het natuurlijk vreselijk onrustig geweest in Afghanistan.
Yeah.
En we merken nu ook weer dat er langzaamaan weer wat meer Afghaanse leerlingen binnenkomen. Mm. Toen ik hier net
was
kwam werken...
Het was wellicht een paar jaar minder de afgelopen jaren. Hè? Het is natuurlijk eerder ook al wel een stroom geweest,
Klopt, ja. En toen ik hier net kwam werken in 2004, toen waren hier eigenlijk... klassen met overwegend Syrische leerlingen. Het was echt een hele stroom aan Syrische leerlingen. En daarna kregen we eigenlijk heel veel Eritrese leerlingen.
Oh ja.
Die dan naar Nederland kwamen om bijvoorbeeld de dienstplicht te ontvluchten.
Ja.
Dus nu hebben we weer heel veel Eritrese leerlingen op school.
Ja.
Ja.
En hebben jullie dan zeg maar klassen juist gemixt op die verschillende achtergronden? Of hoe gaan jullie daarmee om?
Nee, we mixen de klassen niet op basis van het land waar ze vandaan komen. In de eerste jaren, of in het eerste leerjaar, kijken we vooral naar of ze gealfabetiseerd zijn in het Nederlands. Daarnaast naar het niveau, of ze het Nederlands snel oppakken of dat het wat langzamer gaat. En in de eerstejaars heb je dus ook vaak klassen dat er leerlingen zijn van 12, maar dat die dan in dezelfde klas zitten bij leerlingen van 18.
Ja, dat kan heel andere levensfase lijnen.
Ja, klopt. Dus dat is best lastig in het eerste jaar. En in het tweede jaar worden ze vooral ingedeeld op taalniveau en leeftijd en uitstroomstemming. Dus dan hebben we op dit moment hebben we bijvoorbeeld twee klassen onder de 16, tussen de 12 en de 16, die gaan dan naar de praktijkschool of naar het VO.
Ja.
En de andere klassen, die gaan allemaal naar het mbo. Dat zal mbo 1, 2, 3 of 4 zijn. En dan hebben we ook nog een klas die er een beetje tussen zit.
Mm-hmm.
Dus die is eigenlijk... die zal na dit schooljaar nog niet klaar zijn om aan mbo 1 te beginnen. En die gaan dan naar de na-ISK. En die zijn ook 16 jaar en ouder.
Dat ken ik niet, na-ISK. Wat houdt dat in?
Ja, de na-ISK is eigenlijk een soort... tussentraject, zeg maar, tussen de ISK en mbo 1 in. Maar ook heel veel, er zit ook heel veel maatwerk tussen. Dus ze gaan daarbij de na-ISK echt kijken, oké, wat kan deze leerling? Kan die eventueel door na dit schooljaar naar mbo 1? Of moeten we hem begeleiden naar werk, bijvoorbeeld?
Ja.
Ja,
oké. En dan ik vraag me af, want je zegt wel, delen ze niet in op basis van de achtergrond, hè, of cultuur of afkomst. Maar er zullen wellicht ook wel leerlingen hier onderwijs volgen, omdat ze gevlucht zijn. In ieder geval voor culturen van een andere leerling of voor afkomst van een andere leerling. In die zin, als je echt oorlog hebt tussen twee verschillende gebieden, twee verschillende landen.
Ja,
is dat nog iets waar jullie rekening mee houden of niet?
Eigenlijk komt het echt bijna niet voor. In al die jaren dat ik hier werk, heb ik het nog nooit meegemaakt dat een leerling bijvoorbeeld niet bij een andere leerling in de klas wil, omdat die uit een bepaald land of uit een bepaald gebied komt.
Nee
heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt.
Nou,
nee.
Fijn.
Nee.
Ja. Dat zou het nog wat complexer maken.
Maar ja, ja, ja. Maar ik heb ook het idee dat hier op de ISK heerst een enorme saamhorigheid tussen de leerlingen. Iedereen zit natuurlijk in hetzelfde schuitje. En iedereen weet hoe het is om hier als nieuwe leerling binnen te komen. Yeah. Iedereen praat Nederlands. Al die docenten praten Nederlands. En jij krijgt er zelf het woord goedemorgen nog niet eens uit. Dus iedereen weet wel hoe het is om hier, zeg maar, als nieuwkomer echt binnen te komen. Dus het is meer dat ze elkaar juist willen helpen en de weg willen wijzen, dan dat er wrijvingen zijn.
Oh, mooi.
Ja, ja, ja.
En hebben jullie ook gewoon wel standaard startmomenten? Dus kunnen ze alleen in september, zeg maar even, of augustus instromen? Of is dat het hele jaar door?
Het hele jaar door.
Dat lijkt me ook wel pittig. Want dan heb je continu ook een nieuwe groepsdynamiek. En continu,
dat klopt.
Nieuwe niveauverschillen.
Ja, dat klopt.
Hoe ga je daarmee om als docent?
Nou, sinds dit jaar doe ik samen met mijn collega Lotte, verzorg ik de intakes. Dus dat wil zeggen, leerlingen worden aangemeld. Ze komen bij ons op intakegesprek. En dan delen we de leerlingen in. En ik moet wel zeggen dat het in de eerstejaarsklasse vaker voorkomt dan in de tweedejaarsklasse, hoor. Dat er steeds nieuwe leerlingen komen. Ik geef zelf al jaren les in de uitstroom, in de tweedejaarsklas. Yeah. Dus ik heb niet zo vaak te maken met een leerling die er in één keer midden in het jaar, zeg maar, binnenkomt.
Dat zit hem op het niveau wat je gewoon nog niet hebt als je net binnenkomt. Dan.
Ja, als je net binnenkomt, dan mis je natuurlijk die hele basis van het Nederlands leren. Yeah. En dan kun je eigenlijk niet in een uitstroomklas beginnen. Ja. Dus als ik er een keer een leerling bij krijg, dan komt die bijvoorbeeld van een andere school. Dan zijn ze verhuisd of dan heeft er gezinshereniging plaatsgevonden en dan gaan ze naar een andere woonplaats. En dan komen ze bij mij en dan hebben ze meestal ook een half jaar tot een jaar al onderwijs gehad in het Nederlands. Ja. En dan komen ze naar de uitstroom. In de instroom is het zo dat er in het begin van het schooljaar was het zo dat er bijna elke week in de startklas nieuwe leerlingen bij kwamen. En we hebben gelukkig een hele fijne collega in de startklas staan die daar echt goed op kan inspelen, die eraan gewend is ook. En het werken bij de ISK, ja, dat is nou eenmaal, hè, een beetje met pieken en dalen af en toe. Soms dan stroomt het wekenlang, stromen er allemaal leerlingen binnen en soms is het gewoon wekenlang rustig met instroom. Ja.
En heb je dan ook het idee dat je, als je wil werken op deze school of met deze doelgroep, dat je dan andere vaardigheden nodig hebt dan, nou ja, bijvoorbeeld in het MBO, op een MBO 4 opleiding?
Ik denk dat mijn collega's en ik wel echt heel goed pedagogisch. Wij zitten hier heel veel met het team echt eerst eventjes op de relatie. Dat de leerling kan landen. Er gebeurt natuurlijk voor die leerling al heel veel.
Ja. En als ze hier op school komen, dan is dat al heftig. Ja. Omdat ze hier op school komen, maar er zit al zoveel aan vooraf natuurlijk.
Ja, inderdaad. Die hele reis naar Nederland. Woonplaatsen regelen. Familie moeten missen. Dat soort dingen. En je merkt wel dat de leerlingen zich ook heel erg hechten aan de mentor van de klas. Die zien ze natuurlijk het vaakst. En de ISK is eigenlijk de eerste stabiele plek waar ze terechtkomen als ze naar Nederland verhuizen. Ja, precies. Ja. En waar ze dan 5 dagen in de week zijn. Dus,
en waar komen de leerlingen op het moment dat ze hier les volgen, waar komen ze dan vandaan? Zeg maar, wonen ze echt, we zitten hier in Breda. Je hebt natuurlijk ook een locatie in Berg op Zoom, hè, van de ISK.
Klopt.
Maar is dat dan ook echt wel in en rondom Breda? Of komen er ook veel van verdere afstanden?
De meeste leerlingen die zitten wel in en rondom Breda. Maar we hebben ook leerlingen gehad die bijvoorbeeld in Oudebosch zitten. Dat is natuurlijk wel even reizen met het openbaar vervoer. Maar we hebben leerlingen vanuit het AZC. Er zit een AZC in asielzoekerscentrum. Zit in Gilsen. Ja. Die komen vaak hierheen.
En komen zij dan op eigen gelegenheid?
Een tijd geleden was er wel vervoer geregeld. Maar nu komen ze gewoon zelf met de bus. Ja, de meeste leerlingen van het AZC komen met de bus.
Nou woon ik zelf daar redelijk dichtbij. Ik kom er heel vaak langs bij het AZC in Gilsen. Yeah. Maar dat is geen makkelijke weg om hier te komen. In die zin, dat is toch geen standaard bus of zo.
Nee, dat klopt. Het is best wel een eindje. De
De maar leerlingen moeten echt wel op tijd. Ik kan me voorstellen dat zij die vaardigheid nog niet beheersen om gebruik te maken van het OV. Of onderschat ik ze dan?
Ze hebben natuurlijk wel allemaal een begeleider op het AZC. En die kan ze begeleiden van, nou, hier moet je de bus pakken. En,
die kant op.
Ja, en vaak ook, het intakegesprek is natuurlijk ook vaak hier. We zijn ook wel eens bij het AZC geweest, omdat er zoveel aanmeldingen kwamen. Dachten, nou, dan gaan we op het AZC de intakes afnemen. Maar vaak komen ze al hier en dan voor het intakegesprek moeten ze natuurlijk ook al de route even uitpluizen. Of dan nemen ze bijvoorbeeld iemand mee die hier al in Nederland woont. En dan vinden ze de weg.
Wel. Ja. Nou, fijn. Ja. Hey, en dan hebben we het veel over instroom, maar jij geeft zelf les voornamelijk in de uitstroomgroepen,
begrijp ik.
En ze stromen uit of VO of MBO, zei je al.
Ja.
Is dat dan een leien dakje of hoe gaat dat?
Nee.
Ze hebben een heel andere vooropleiding dan even zeg maar het regulier VO.
Ja, precies. Nee, bij sommige leerlingen gaat het wel heel makkelijk. Maar je hebt natuurlijk ook wel leerlingen waarbij het soms lastig is om die te plaatsen.
Ja.
Ik heb vorig jaar heb ik een VO-uitstroomklas gehad voor het eerst. Vond ik heel leuk om te doen.
Maar dan bedoel je dus een uitstroomklas die gericht was op dat VO. Hè? Dus gingen uitstroom naar VO.
Ja, inderdaad. Ja. Dus het was een klas waarbij ik leerlingen had van 13, 14, 15. Mm-hmm. En er zijn een aantal leerlingen die zijn naar de praktijkschool uitgestroomd. En een aantal naar het VO. En dan proberen we vaak om de leerling in de brugklas te plaatsen. Maar ja, als ze dan al 13, 14 zijn, dan zijn ze natuurlijk al ouder dan de andere leerlingen. Dus soms stromen ze dan in het tweede jaar van het VMBO. Dat is niet altijd makkelijk.
Want hoe gaat zo'n plaatsingproces?
Ik ga met de leerling kijken waar die woont en welke VO-school er in de buurt is. Verder nemen wij natuurlijk toetsen af. We hebben TOA-toetsen om het taalniveau te bepalen, zeg maar. Ja, te checken, is het meer inderdaad.
Te meten.
Ja, te meten. En aan de hand van die gegevens en een intelligentieonderzoek, een drempelonderzoek, gaan wij kijken waar we de leerling kunnen plaatsen. Dus of dat nou
is
bijvoorbeeld
taak van jou als mentor?
Dat doe ik samen met de transfercoach. Oh, ja, okay. We hebben nu nog een transfercoach, maar die functie die gaat binnenkort veranderen. Maar mijn collega Nadia die doet eigenlijk veel in de uitstroom. Zij is de procesbegeleider van de uitstroom en ze helpt ook heel vaak met alle overplaatsingen en doorstroom, zeg maar, naar het VO. Hm. Ja.
Maar je zegt al, dat gaat niet altijd even soepel. Waar niet zit het altijd. Hem dan in als het niet lukt?
Nou, ik had vorig jaar bijvoorbeeld 3 leerlingen en die waren op het moment van uitstroom al 15. Hm. Die krijg je gewoon niet meer in een brugklas geplaatst. En toen zijn we met een aantal collega's even gaan overleggen. En toen kwamen we op wij noemen het zelf pre-entree traject van de Christoffel. Maar de Christoffel noemt het zelf weer anders. Maar er zijn dus 3 leerlingen die zijn uitgestroomd naar de Christoffel. En daar gaan zij in 2 jaar hun mbo 1 diploma halen. Dus dat was voor ons ook weer helemaal nieuw. Eigenlijk iets wat we nog nooit eerder hadden gedaan. Ja. En door met elkaar in overleg te gaan en te kijken wat mogelijk was, zijn we weer op een nieuw idee gekomen wat betreft uitstroom.
Tof.
Ja,
dus want dan hebben zij geen VO-diploma.
Nee.
Enkel hier het traject succesvol afgerond. Maar krijgen ze vanuit de ISK een diploma of is het meer een...
Wij geven geen diploma's inderdaad. Nee, want je verlaat de ISK zeg maar niet allemaal op hetzelfde niveau.
Nee.
Dus we hebben ook geen examens die we daarvoor afnemen. Dus het is echt maatwerk zeg maar wat we leveren qua uitstroom. We moeten echt kijken wat wil de leerling, wat kan de leerling, welk taalniveau heeft hij. Dus
En dan heb je dus zo'n Christoffel waarmee je dus echt in de samenwerking zeg maar een out-of-the-box oplossing een maatwerk inderdaad kunt vinden. Dat is natuurlijk fantastisch.
Ja.
Maar ik hoor je ook zeggen, je krijgt zo'n leerling niet geplaatst in de brugklas. Zit het hem dan in de ontvangende school, zeg maar, dus in die VO-school waar je naartoe zou willen? Of waar zit hem dat dan in?
Nou, het zit er vooral in de leeftijd van de leerlingen. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet wenselijk dat iemand van 15 in een brugklas komt met leerlingen van 12. Dat is gewoon voor de leerling niet fijn.
Hè,
ja,
de drempel van na 1 januari is gegaan in plaats van 1 oktober. Zitten ze gewoon
11 en half. Ja. Inderdaad, dat is voor zo'n ISK-leerling is dat gewoon niet fijn.
Nee.
En Volgens mij had het ook iets te maken met de datum waarop ze, of de leeftijd waarop ze dan examen gaan doen. Dat is dan ook echt veel te hoog.
En dan met bekostiging te maken.
Ja, en als ze dan bijvoorbeeld in het derde jaar zouden starten van het VMBO, ja, dat gaat zo snel. Al die vakken, dat gaat gewoon niet bij een ISK-leerling.
Nee, want in dat derde jaar neem je al examens af.
Ja, daarom. Die
tellen
al
nooit
mee.
Een examen,
ja,
precies. Gedaan.
Ja, ja, ja. Dus dat is wel echt, echt lastig. Dus of dat nou per se aan de ontvangende school ligt, dat wil ik niet zeggen. Maar het ligt meer aan de regeltjes en de situatie rondom de leerling.
Ja. Ja. Ja, want ik kan me helemaal voorstellen dat zo'n ontvangende school inderdaad ook hartstikke bereidwillend is om wel mee te denken.
Ja,
maar soms
echt
ben je
wel,
gewoon getekend aan de kaders die we
opgelegd
krijgen natuurlijk.
Ja, ja.
En het mbo, hoe gaat dat?
In het mbo, dat gaat eigenlijk ook elk jaar weer heel anders. Soms dan heb je een klas en iedereen wordt gewoon aangemeld, uitgenodigd voor de intakegesprek en die wordt geplaatst. Maar we hebben natuurlijk ook wel situaties waarbij een leerling wordt afgewezen. Zoals een leerling die heeft dan bijvoorbeeld echt wel het taalniveau van niveau 3-4. En die wil dan naar de koksopleiding. Mm. Maar tijdens een intake worden er dan heel veel vaktermen gebruikt. En die snapt de leerling niet.
Nee.
En dan wordt die afgewezen. Dus dat is wel, dat zijn wel dingetjes waar wij als ISK en echt wel op willen inspelen.
Ja.
Het is ons doel ook echt wel om naast de Nederlandse taalontwikkeling, hè, om die voldoende te stimuleren en de leerlingen daarin te begeleiden. Ook de leerlingen wat meer mee te geven binnen de verschillende sectoren van het mbo.
Ja.
Wat is er allemaal? En als jij die opleiding wil gaan doen, de koksopleiding bijvoorbeeld, wat moet je dan al van tevoren weten?
Ja, want je kunt het ook zo'n mbo-opleiding. In die zin is het heel logisch dat zij een bepaalde mate van basiskennis verwachten. In die zin, soms is het ook gewoon goed te weten als het niet is, dan kan je daarop inspelen.
Mm-hmm.
Maar ook, je hebt dan zo'n grote diversiteit vaak in het mbo. En als dat dan er nog bij komt.
Ja, dat klopt.
Dus ik begrijp vanuit de in dit geval ontvangende partij de beweegreden. Maar het zou ontzettend zonde zijn als je met de chefkok is spelen.
Ja, zeker zonde. Ja, zeker.
Je zegt, het is onze taak wel, onze uitdaging. Wij willen daarmee aan de slag om ze daar dus beter op voor te bereiden. Hoe pak je zoiets aan?
Wij zijn met de uitstroommentoren zijn we eigenlijk al een aantal jaar bezig om de overstap van de ISK naar het mbo wat kleiner te maken. En de leerlingen wat meer inzicht te geven in wat is er allemaal? Dat ten eerste, heel vaak weten de leerlingen ook gewoon niet wat ze moeten kiezen, omdat er zoveel keus is in Nederland. Heel vaak zie je leerlingen die denken van oké, mijn vader is kapper, ik word ook kapper.
Ja.
En hier in Nederland mag je gewoon kiezen. Dus daar moeten ze in de eerste plaats al heel erg aan wennen.
Maar dat is dan een cultureel ding of meer gewoon onwetendheid?
Als
je zegt van mijn vader was kapper, dus ik wil ook kappen, is dat ook een beetje...
Ja, ik denk dat vooral de cultuur is.
Ja,
ja, ja. En ik hoor ook wel eens van leerlingen van juf, jullie hebben hier opleidingen voor alles.
Ja.
En in Syrië hoef je geen opleiding te doen voor kapper. Ja, als jij kapper wil worden, dan leer je van je vriend of van je neef en dan ben je gewoon kapper. Dus dat vinden
kan
ze af en toe...
Kan hier theoretisch gezien ook. Maar...
Ja, het zou kunnen inderdaad. Ja, dus ze vinden dat wij zeg maar overal opleidingen voor hebben. En die keuze is gewoon ontzettend groot.
Dus wel grappig kijk eigenlijk. Sorry, ik laat me nog eventjes bezinken. Dan denk je, waarom hebben we eigenlijk voor alles kappers? Of kappers voor alles opleiding? Ja, je wil.
Ja.
We hebben blijkbaar de standaard zo gelegd.
Ja, ja.
Maar er komt een groot tekort aan ambachtslieden, hè, een vakman. Dus ik
klopt,
noem even een fietsenmaker.
Ja,
die bestaat straks niet meer, een klokkenmaker. Omdat er niemand die opleiding gaat doen. Maar dat wil niet zeggen dat er niemand meer een fiets kan maken.
Ja. Dat is zo, ja.
Ja, zo grappig. Kijk, sorry. Hij moest even landen.
Ik weet even niet meer wat ik aan het vertellen was. Want jij had een vraag gesteld en toen begon ik
Wat jullie dus doen om daaraan tegemoet te komen. Dus hoe jullie voor zorgen dat die leerling wel voorbereid is op die vakken.
Ja, we zijn daar een aantal jaar geleden zijn we daarmee begonnen met de uitstromen mentoren.
Mm-hmm.
En we hebben in de We hebben een aantal jaar geleden hebben we een beroependag georganiseerd. En de leerlingen konden zich dan inschrijven voor verschillende workshops. 3 workshops mochten ze dan doen. En toen hebben we echt gewoon mensen uit het werkveld uitgenodigd. Leuk. Een verpleegster, een medewerker in de kinderopvang. Iemand uit het leger die met een hele grote tank hier kwam. Mensen uit de sportwereld. Dus de leerlingen die volgden toen 3 workshops. En die konden op die manier, op een hele leuke manier, konden ze dan kennis maken met de verschillende sectoren. En dan merk je toch echt wel dat de leerlingen daar best wel veel uithalen. Van, oh juf, een verpleegster die werkt niet van 9 tot 5. Die moet ook gewoon in het weekend en in de nacht werken. Ja. Oh, dat wil ik niet hoor. Dus dat ze echt meer besef krijgen van, wat is het nou eigenlijk waar ik straks voor kies? Ja, iedereen roept zorg en welzijn, maar wat valt daar dan onder? En wat moet je straks allemaal doen voor taken? Dus dat soort dingen willen wij gewoon meer aan de leerlingen meegeven. Van, bedenk goed wat je kiest en ja, dat we willen laten zien wat er allemaal is. En naast het inzicht geven in wat er allemaal is, vinden we het ook gewoon belangrijk dat de leerlingen wat vaktaal meekrijgen. Mm. En dat we eigenlijk wat meer praktijklessen naast de Nederlandse lessen moeten gaan geven.
Waarin je het wellicht nog steeds kunt combineren. Dat je
zeker.
Ook bezig met taal, maar dan ook wel vakgericht, praktijkgericht.
Ja, precies. Ja.
Is dat makkelijk om dat op te zetten? Of loop je dan tegen obstakels aan?
Ja, tuurlijk heb je altijd, als je iets organiseert, dan loop je wel eens ergens tegenaan. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen dat wij als uitstroommentoren wel echt een hele fijne samenwerking hebben gehad. Iedereen die voelde zich verantwoordelijk. Iedereen nam zijn taak serieus. En het liep eigenlijk gewoon. Ja.
En ga je dan zelf dat soort vakken vormgeven? Of haal je dan ook die docenten van bijvoorbeeld een opleiding verpleegkunde of kinderopvang, pedagogisch medewerker, hierheen?
Ja. Nou, tijdens die beroependag hebben we vooral gekeken naar mensen uit het werkveld, gewoon binnen onze eigen omgeving. Maar nu zijn we bezig met het project Praktijklessen. Mm-hmm. Dat is vorig jaar zijn we daarmee gestart. En dat is dus echt een project waarin we die combinatie willen maken van theoretische lessen en praktijklessen. En nu zijn we wel echt bezig om dat binnen Curio vooral te doen. Dus als wij een mooi netwerk hebben, hè, we kennen een aantal mensen binnen zorg en welzijn, we kennen een aantal mensen bij techniek, dat we dat elk jaar voor de leerlingen structureel kunnen terug laten komen.
Ja. Dus, ja, nou heb ik toevallig in de eerdere podcast ook gesproken, onder andere met mensen van techniek. En die zeiden, ja, we hebben echt handjes tekort. Dus ja, ik kan me voorstellen dat zij staan te springen.
Ja, dat klopt. Ja, hè, dat
om
klopt.
Daar wel in mee te denken.
Ja.
In die zin,
nou, alle mensen die we tot nu toe gemaild of gebeld hebben met het verzoek van, kunnen jullie een leuke lesactiviteit of een workshop voor onze leerlingen verzorgen? Die zijn allemaal hartstikke enthousiast.
Ja.
Dus daar worden wij weer heel enthousiast van. Dus wij hopen dat het gewoon een succes wordt straks. We hebben er eentje in januari voor de uitstroomleerlingen. En we hebben er eentje in mei of april voor de instroomleerlingen. Mm. En we hopen gewoon dat we dat jaarlijks een hele projectweek met leuke workshops en bezoeken aan de verschillende colleges, zeg maar, dat we dat elk jaar terug kunnen laten komen.
Ja, tof.
Ja.
Nou, mooi. Hey, als je nou kijkt, je bent hier al best wel een poos werkzaam. Mm-hmm. Wat zou jij je... Stel nou dat je nergens rekening mee hoeft te houden. Wat zou je willen voor deze school of voor deze leerlingen? Wat zou je hier nog willen hebben, doen, veranderen, aanpassen?
Nou ja, die praktijklessen waar we nu mee bezig zijn, is natuurlijk een ontzettend mooi begin. We hebben dan 2 weken in het jaar waar we echt die leerlingen van alles laten zien en laten doen en laten ervaren. Maar wat ik echt heel leuk zou vinden, mijn ideaal plaatje zou zijn in de ochtend theorielessen en in de middag praktijklessen.
Ja, en, gewoon standaard.
En of dat nou in circuitvorm is, hè, dat je 6 tot 8 weken in de middag zorg en welzijn hebt en dat je daarna weer doorschuift naar techniek en daar weer doorschuift naar ICT, dat soort dingetjes. Maar dat zou voor mij wel echt een heel mooi plaatje zijn.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Oké, nou, ik hoop dat de juiste mensen luisteren om dat mee mogelijk te
maken. Ja, ik hoop
maken.
Het ook. Ja, zeker, zeker. Ja.
En heb je ook nog een advies voor die nieuwe docent, als zijstromer of net van de opleiding, of voor die docent die denkt, nou, ik zie het misschien wel zitten om die overstappen te maken. Wat zou je ze willen adviseren?
Als ze bij de ISK willen komen werken, bedoel
je? Ja, ook. Ja. En ook gewoon in het algemene zin van het woord, zeg maar. Dus je bent ook al wat langer werkzaam ondertussen in ons onderwijs.
Lastig. Wat zou ik ze willen adviseren? Nou, kom gewoon een keer een dagje meedraaien. En ervaar het, hoe het is om voor de klas te staan überhaupt. En voor de klas te staan op een ISK. Ja, kom het ervaren.
Mooie uitnodiging.
Ja, ja.
Ja, goed zo. Ik denk dat dat gelijk ook een mooie afsluiter is.
Oké.
Dus heel erg bedankt voor jouw tijd.
Ja, graag gedaan.
Ik zou zeggen, voor jou, maar ook voor de andere luisteraars, of voor de luisteraars van, nou, mocht je iets kunnen betekenen voor deze fantastische doelgroep bij de ISK, dan laat je horen.
Zeer welkom.
Waar kunnen ze jou eventueel op bereiken?
Mijn e-mailadres.
En dat is?
k.hickinson, en Hickinson is Hickinson, @curio.nl.
Kijk, dus als zij een aanbod hebben, weten ze jou te vinden.
Ja,
ik hoop met het luisteren van de podcast voor jou ook, dat jij ook weet te vinden welk college jij eventueel zelf zou kunnen benaderen.
Ja.
Dan is
mijn
doel in ieder geval weer geslaagd.
Ja. Oké.
Hey, dankjewel. En heel veel succes.
Ja, graag gedaan. Dankjewel.
Dat was weer een aflevering van Samen Onderwijzer, de podcast. Heb je net zo van dit gesprek genoten als ik? Zeg het voort. Heb je tips? Dan hoor ik het ook graag. Want leren doen we ons hele leven lang. Wil je meer horen? Bijvoorbeeld wat vakidioterie is? Of wat iemand van een slaappil tot bruisbal maakt? Check dan ook de afleveringen van seizoen 1. En help me alsjeblieft om deze podcast bij zoveel mogelijk huidige of potentieel nieuwe collega's in ons beroepsonderwijs onder de aandacht te brengen. Dat kan je doen door de podcast met 5 sterren te beoordelen in jouw favoriete podcastplayer of door je op de podcast te abonneren. En ook oldschool mond-op-mond reclame bij de koffieautomaat is natuurlijk helemaal top. En heb jij nou ook zo'n toffe collega in het beroepsonderwijs waar ik echt een keer mee in gesprek zou moeten? Zoek me op LinkedIn. Mijn naam is Jannemijn Leijten. Tot snel!